Nu volgt de uitzending van donderdag 10 maart 2011. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending weer tal van interessante onderwerpen, zoals een interview over meteorscatter, experimenteren op 500 kHz, heet van de naald, nieuws over het gebruik van CW in de toekomst, en natuurlijk onze vaste rubrieken, zoals het kortradio nieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Het kort radionieuws van 10 maart 2011. Met als onderwerpen: de expeditie Spratly-eilanden afgelast, Voice of Russia uit de 40-meterband, record op 500 kHz, zonweer actief, de expeditie naar Sierra Leone, Victor Kilo 3 Lima Alpha, 80 jaar zendamateur. De D-expeditie naar de Spratly-eilanden, Delta X-ray 0 Delta X-ray, is op het laatste moment afgelast. Het schip waarmee men naar de eilanden zou varen kon niet meer gebruikt worden en vervoer door de lucht bleek ook onmogelijk. Men zal proberen op een later tijdstip de expeditie door te laten gaan. Voice of Russia uit 40 meter band. Op 1 februari jongstleden werd gesignaleerd dat het omroepstation Voice of Russia uitzond in de 40 meter band op 7200 kHz. Acties van de IARU bandwacht met onder andere Dick Papa Alpha 0 Golf Romeo Uniform naar de Russische autoriteiten resulteerden in een verhuizing van de zendfrequentie naar 7265 kHz. Record op 500 kHz. Op 13 februari kon het Canadese station Victor Oscar 1 November Alpha op een frequentie van 502 kHz een bakenbericht van Graham Golf 0 November Bravo Delta decoderen in de ROS-mode. Dit was de eerste live data-uitzending over de Atlantische Oceaan op 500 kHz. De zender zond uit met 1 watt ERP via een verticale antenne met topcapaciteit. De ROS-mode is een jaar geleden geïntroduceerd en gebruikt foutcorrectie om onder moeilijke condities toch een goed contact mogelijk te maken. Zon weer actief. Van 18 tot 20 februari was er voor het eerst in cyclus 24 een zonnevlekkengetal van meer dan 100. De zonneflux liep op naar 125. Ook was er een grote zonneuitbarsting, een solar flare. Dit gebeurde nu voor het eerst sinds december 2006. Misschien dat deze activiteiten het begin zijn naar het maximum van cyclus 24. De expeditie naar Sierra Leone. Ook in 2011 zal er weer een de-expeditie plaatsvinden naar Sierra Leone. Een groep van 1 Liberiaanse en 4 Nederlandse zendamateurs zal in Freetown het station 9 Lima 5 Mike Sierra in de lucht brengen. De activiteiten zijn gepland voor de periode van 28 maart tot 18 april. Uitgezonden zal worden in de banden van 160 tot 6 meter, in de modus SSB, CW en RTTY. Een uitgebreid antennepark moet het mogelijk maken om zoveel mogelijk stations te werken. Behalve de radioactiviteit is ook het doel om het project Mercy Vision van de medische hulporganisatie Mercy Ships te steunen. Uitgebreide informatie op de website www.sierraleone2011.com. Victor Kilo 3 Lima Alpha, 80 jaar zendamateur. Georges Bolla, Victor Kilo 3 Lima Alpha, heeft dit jaar een opmerkelijke mijlpaal bereikt. Hij ontving zijn licentie in 1931 en is nu onafgebroken 80 jaar actief als radiozendamateur. Georges is 95 jaar oud en nog regelmatig in de lucht met een Collins S-Line. Ook is hij nog een actief zelfbouwer.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Wim, PE1 GRL. Goedenavond.
Goedenavond, Barry.
Wim, ik begrijp dat jij in het afgelopen jaar, 2010, met 500 kHz aan het werk geweest bent.
Dat klopt. En dat is met name omdat het een nieuwe band was. Ik nogal onder de categorie knutselamateurs valt, dus er wordt meer gebouwd dan dat het gebruikt wordt. En ik al een aantal jaren een vlieger heb die ik meerdere malen heb gebruikt voor langdraad-experimenten, maar dan op de gewone amateurbanden. En dan is het wel indrukwekkend, een antenne van 100 meter, maar je wint er niet zoveel mee. En met 500 kHz is een antenne van 100 meter in één keer een heel mooi apparaat vergeleken met wat je normaal tot je beschikking hebt, en haal je echt de winst uit je antennelengte.
Ja, een kwartgolf op 500 kHz, dat zul je wellicht niet halen. Maar wat zet je in de lucht met je vlieger als antenne?
Oké, met de vlieger wordt dus er wordt 103 meter antenne gebruikt. En dat kan eventueel wat langer. Dat gaat naar een meter of 90 hoogte, met een hoek van een graad of 55, 60. En dan wordt er een kleine verlengspoel gebruikt van iets van een paar tientallen microhenry, om hem elektrisch gezien een kwartgolf te krijgen. En dan heb je dus een antenne met een stralingsweerstand van tussen de 10 en de 20 ohm. En dan heb je dus een vrij aardig rendement van je eindtrap wat je erin stopt, vergeleken met een veel te korte antenne.
Ja, dat snap ik, en daar gaan we zo dadelijk even naartoe. Nou, als ik een vlieger oplaad, dan wapperen die dingen alle kanten op, maar ze blijven niet stabiel genoeg in de lucht staan om er een antenne onder te hangen. Doe ik iets niet goed?
Dat is een kwestie van het soort vlieger wat je gebruikt. En
vertel.
De vlieger die ik gebruik, die heet een Sanyo. En dat is een zeshoekig model. Dat is een eendraads vlieger en die staat bekend om zijn stabiliteit en zijn liftvermogen. Dus die vlieger die blijft vrij stil staan. Maar met veranderende windsnelheden gaat hij wel wat hoger of wat lager staan. Dus de impedantie verandert ook wel een beetje. En het is daarom ook ervoor te zorgen dat de eindtrap een beetje tegen een enige misaanpassing kan.
Ja, dat snap ik. Voor degene die dat straks nog even willen googlen, wat was de naam van de vlieger weer?
De vlieger is een Sanyo.
En spel dat eens voor me.
Dat is S-A-N-Y-O. Simon, Alpha, Nico, Yankee, Oscar.
Kijk, op deze manier moeten we het op internet moeten we er meer over terug kunnen vinden. Dan eens eventjes naar de zender die dan inderdaad aan die antenne vast zit. Want je zei al, met zo'n antenne heb je een hoger rendement. Dus daar hoeft ook niet zoveel zender achter te zitten dan.
Dat klopt. Er zit ook niet zoveel zender achter. De zender die ik oorspronkelijk gebouwd heb, maakt gebruik van bekende transistoren van twee dubbeltjes per stuk. Dat zijn de 2N2905 en de 2119 uit mijn hoofd. En ja, dat zijn gewoon torretjes waar je een paar honderd milliwatt HF mee kan maken. Maar dankzij de antenne is dat toch al voldoende om enkele honderden kilometers te overbruggen op 500 kHz.
En heb je dan je antenne echt, of je zender dan helemaal mobiel staan en voet je het vanuit de auto? Of gebeurt het vanuit de achtertuin en kun je gebruik maken van 220 voorzieningen?
Nou, ik gebruik verschillende locaties. Ik heb met name veel ruimte nodig. De hele installatie wordt gevoed vanuit een kleine 12 volts accu. Zo'n geval wat je wel in de dumpen tegenkomt van een paar ampère uur. En je kan dus op verschillende plekken gaan en dat is soms aan de lek. Dan heb je ook gelijk een hele goede aarde, want je hebt water. Dus je kan gewoon een aardpen in het water slaan. En ja, soms dan gebeurt het bij een kennis die heeft een huis wat aan weilanden grenst. En dan heb je wel het voordeel dat je 220 tot je beschikking hebt en maar dat is dus niet noodzakelijk. De hele installatie is puur accu-gericht.
Nou is het op dit moment dat wij dit gesprek hebben nog niet duidelijk wat 500 kHz in 2011 gaat worden. Maar wat staat er bij jou op het wensenlijstje voor het komende jaar?
Op het wensenlijstje? Nou, tot nu toe, ik heb weliswaar een zender gebouwd. En ik heb tot nu toe alleen van Whisper gebruik gemaakt en van CW-bakens. Maar ik heb nog geen echte QSO's gemaakt. Want dan is het ook handig dat je kan ontvangen. Ik heb wel ontvangantennes geknutseld en onder andere de bekende mini-whip van PA0RDT die ook in het Electron een viertal jaar geleden heeft gestaan en een loop. Maar het is natuurlijk veel mooier om ook met de vlieger te kunnen ontvangen, want dan heb je echt een elektrische kwart lambda antenne. Ik woon echter op 3 kilometer afstand van Lopik. En daar staat onder andere een 120 kilowatt zender van op 675 kilohertz. En die veroorzaakt erg veel intermodulatie. En als de vliegerantenne opgelaten is en hij wordt dan via een antennestroommeter aan de aarde verbonden en ik tune hem op die frequentie, dan loopt er dus 400 milliampère antennestroom. Dat is dus wat ik uit de lucht oppik. Het is erg moeilijk om daar een ontvanger aan te hangen, want de ingang zal dit soort signalen wel niet erg leuk vinden. Ik heb daarom inmiddels een 40 kHz breed filter voor 500 kHz gebouwd om die middengolftroep kwijt te raken. Dat spul ligt klaar, dus het zou nu in 2011 ook mogelijk moeten zijn om gewoon een transceiver aan te sluiten en dus ook verbindingen te kunnen gaan maken.
Kijk, het enige wat nog ontbreekt is dus een beetje mooi weer en een lekker windje.
Ja, het moet met name een beetje redelijk stabiele wind zijn. Ik heb toch gauw windkracht 4 nodig. En je hebt de contradictie dat om buiten met een vlieger te spelen wil je eigenlijk mooi weer en zon hebben. Maar om op 500 kHz verbindingen te maken, met name om toch eens een keer de plas naar Amerika over te steken, dan moet je eigenlijk om 3 uur 's nachts bezig zijn. En ja, ik heb me er nog niet kunnen brengen met dit weer om midden in de nacht een keer een vlieger op te laten.
Kijk, volgens mij ga je het komende jaar wellicht nog proberen.
Ja, het staat in de planning. Het is wachten op iets beter weer, dat het iets minder koud is en dat we weer toestemming krijgen. En in februari, maart zijn de nachten ook nog vrij lang, dus dan hoop ik toch nog wel een keer een aantal verbindingen ook op 500 kHz te kunnen maken.
Kijk eens aan. En naar welke call moeten we dan uitkijken als we daar luisteren?
Dan moeten we uitkijken naar PE1GRL. Maar ik heb ook wel wat gastoperators die ook een 500 kHz toestemming hadden. Ik weet niet hoe dat in 2011 geregeld is. En dat zou dan PA0X en PA1B zijn.
Dat klinkt als een heel leuk initiatief in een nieuw stukje frequentieband wat wij mochten gebruiken en wellicht in de toekomst ook weer mogen gebruiken. Wim, mag ik jou vriendelijk bedanken voor dit interview?
Ja hoor, graag gedaan.
Goedenavond, ik heb aan de lijn Sjoerd Ietma, PA0SAE, onze man uit het HB. Goedenavond, Sjoerd.
Ja, goedenavond. Leuk er weer bij te zijn bij PIVA.
Ja, we horen graag wat voor de vereniging gedaan wordt door het hoofdbestuur.
Ja.
Ik hoor dat je nou nieuws, maar in ieder geval is er wel een en ander aan de ontwikkelingen wat je me te vertellen hebt, hoorde ik.
Ja, er zijn nogal wat zaken gaande binnen het hoofdbestuur. We krijgen in ieder geval een aantal nieuwe mensen erbij.
En ook nieuwe ideeën natuurlijk, brengen die mee?
Ja, dat mogen we hopen natuurlijk. We zitten toch constant in een proces van vernieuwing, wat we graag willen. En sommige dingen die komen onverwachts boven en andere dingen die zie je aankomen. Zoals het aftreden van de huidige algemeen secretaris, zeg maar, dat is toch natuurlijk een behoorlijk probleem voor een HB. En daar moet je dan toch maar weer iemand voor zien te vinden die dat over wil nemen. En gelukkig hebben we die gevonden.
Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat er stiekem heel veel uurtjes in gaan zitten.
Daar gaan heel veel uurtjes in zitten, ja. Vooral het secretariaat is natuurlijk een monsterklus. Om dat er maar even bij te doen, dat is toch wel voor de meeste mensen heel erg veel gevraagd.
Ja, want er staat nu weer een grote activiteit, een paar grote activiteiten op stapel. De verenigingsraad?
De verenigingsraad komt eraan in april. En we hebben de officialdag op 21 mei. Dus er zijn weer voldoende zaken waar we ons mee bezig kunnen houden. En dan natuurlijk niet te vergeten de voorbereidingen voor de IARU-conferentie.
En dat zijn allemaal dingen die voor veel mensen op de achtergrond plaatsvinden. Die niet direct merkbaar resultaat zijn, maar er komen wel leuke dingen uit, hoorde ik. Hè? Nieuwe stukjes band die erbij komen?
Ja, nieuwe stukken band. 500 kHz wordt in ieder geval ook op de komende IARU-conferentie een belangrijk agendapunt. Er zijn nogal wat hobbels te nemen, maar langzamerhand zijn er toch steeds meer landen, zeg maar, die zich achter de 500 kHz band toegang scharen. Dat heeft nogal wat consequenties. Bepaalde landen hebben daar nog professionele activiteiten en willen die niet zomaar verplaatsen of willen die niet zomaar opgeven. Dus daar valt nog heel veel over te bakkeleien, laat ik het maar zo populair zeggen.
Nou, ik heb altijd het idee, er zijn meer banden die we delen, hè? Dat moet met dit ook kunnen.
Dat moet met dit ook kunnen, ja. En, het zal wel een stukje worden wat iets onder de 500 kHz grond komt te liggen. Een stukje harmonisatie heb je natuurlijk ook mee te maken. Als je het, zeg maar, region 1 breed of misschien wel wereldwijd wil gaan invoeren, dan moet je toch wel proberen om hetzelfde stukje te gaan zitten, hè?
Dat zal wel leuk zijn, hè?
Dat zal wel handig zijn.
En ik hoorde dat 70 megahertz ook langzaamaan binnen handbereik komt.
Ja, 70 meter. Het nieuwe nationale frequentieplan, zeg maar, dat is inmiddels gewijzigd. De consultatie daarvan die is inmiddels beëindigd. En we verwachten binnen niet al te lange termijn dat het officieel wordt gemaakt. Dan komt het in de staatscourant. En daar worden met name en toename 500 kHz of 70 megahertz genoemd als banden, secundaire basis voor de radioamateurs.
Dus dan kunnen amateurs weer allemaal aan het knutselen. Weer spullen inslaan op de vlooienmarkt en zo.
Die is binnenkort weer. Hè?
Ja, en dan kunnen we op die banden ook actief worden.
Kunnen we op die banden ook weer actief worden, ja. Ja, er zijn natuurlijk 500 kHz. Ik heb daar een beetje de coördinatie van gehad van het experiment hier in Nederland. En het blijkt toch dat er ontzettend veel mensen met bijzonder veel enthousiasme toch weer aan de gang zijn gegaan om daar apparatuur voor te bouwen. Hè. Kijk, ontvangers is niet zo'n punt, die zijn er wel. Maar zenders voor 500 kHz, daar moet je toch even over nadenken. Het valt toch niet mee om vermogen te maken. Antennes is een groot probleem op 500 kHz. En als je dan ziet wat er voor kunstige bouwwerken allemaal door de mensen in korte tijd zijn gemaakt en die daar ook verbinding mee hebben gemaakt, dus petje af.
Ik zeg heel hartelijk dank voor de informatie en hoop ik dat we in de toekomst een paar van de nieuwe leden kunnen gaan bellen.
Ja, nou, dat zou ik zeker doen. Die hebben best misschien nog wel andere dingen te vertellen.
Ik zeg succes met het werk en tot horen.
Ja, dankjewel. Succes. Dag.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Aan de telefoon heb ik Dick Harms, een goede oude bekende Papa Alpha 2 Delta Whisky. Goedenavond.
Goedenavond jongens. Leuk jullie weer eens te treffen aan de telefoon.
Ja, het is ook altijd leuk om jou hier
weer te hebben. Altijd gezellig.
Ja, precies. Maar vanavond willen we het eens een keer met je hebben over een ander onderwerp. Want jij bent al sinds jaar en dag, begrijp ik, actief met moonbouncing?
Ja, nou eens kijken. Moonbounce, dat doe ik ook al heel lang vanaf de jaren 80, begin jaren 80. Maar meteor scatter nog iets langer. Dat doe ik al vanaf 1978. Ik was net 2 jaar zendamateur toen ik mee begon.
Oké.
Ja. En ik mag dan wel, bestuurlijke dingen vind ik leuk, maar ik ben dus ook wel radioamateur in hart en nieren, dus ik ben daar heel actief mee geweest altijd.
En dan zeg je, ben altijd actief geweest, nog steeds dan?
Ja, nog steeds, ja.
Wat zijn de recente successen?
Nou, de recente successen is vooral op moonbounce gebied, maar daar gaat het thema niet over, denk ik. Maar ik heb een 23 centimeter, 2 meter paraboolspiegeltje in mijn tuin gezet en daar ben ik op 23 centimeter mee aan het moonbouncen. Geïnspireerd natuurlijk door Dwingelo. Een soort klein Dwingelo in mijn achtertuin. Mijn vrouw noemt dat die omgekeerde paddenstoel. En die groeit dan ook, hè, want dat was eerst nog kleiner. Nu is hij al 2 meter. En dat gaat heel aardig. Daar heb ik al heel wat mooie cursus mee gemaakt. Een stuk of 60 nu.
Maar het meteor scatter staat bij jou even iets op een lager pijl dan? Of?
Nou, dat is eigenlijk seizoensgebonden. Dus op dit moment, ik ben wat onderhoud aan het plegen aan de antennes. Maar vanaf april, mei beginnen er weer wat leukere meteorzwermen te komen. Dan word ik weer wat actiever. Maar ik blijf er altijd mee bezig. Ik vind het hartstikke leuk.
En wat zit er dan straks aan te komen?
In april heb je een zwerm, die heet April Liriden, zo rond 21 april. En die geeft altijd hele aardige meteoren. Dus dat kun je mooie cursus maken op behoorlijke afstanden.
Nou ben ik niet zo'n expert op dat gebied. Nee, moet ik dan bij cursus denken aan SSB en Spraak of aan CW of aan nog iets anders?
Ja, nou het was altijd CW en dan high speed CW. Dat moet je voorstellen. Aanvankelijk was dat 300 letters per minuut. Dat is ongeveer, pak een beet. Deel maar dat 5 is 60 woorden per minuut. Was dan snel. Toen was het 1000 letters per minuut. En toen ging het allemaal nog sneller. SSB wordt ook wel gedaan, maar alleen in hele goede meteorenzwermen waarbij echt zeer langdurige reflecties voorkomen. In de Perseïde in augustus. En in januari heb je de Quadrantiden. Die zijn ook heel goed. En je hebt 1 keer een hele grote zwerm gehad in 1998. Dat waren Leoniden. Die waren legendarisch. Dat was rond 17 november 1998. En toen waren de reflecties van minutenlang En zodra die uitgedood was, kwam de volgende weer. Eigenlijk was de band continu open. En dan gaat het heel goed met SSB. Maar tegenwoordig werken we veel met een soort softwareprogrammaatje à la, ja, zeg maar, een beetje PSK31-achtig. Maar dan met korte boodschappen die met een razend tempo worden uitgezeind. En dan kun je dus gebruik maken van hele korte reflecties.
Maar gezien de korte momenten waarop je die verbindingen dan kunt maken, dan moet je haast skets maken, of niet?
Ja, nou dat is natuurlijk heel mooi als je over een grote afstand wil scoren. Dan luistert het allemaal wat nauwer dan. Maar zeg maar op een wat kortere afstand kun je gewoon random werken. Dat gaat prima. Ja, op 144,73 op 2 meter is eigenlijk doorgaans altijd wel 's avonds activiteit. En dan, zelfs als er geen meteoren zwermen zijn, er zijn altijd wel sporadische meteoren. Als je een goed station hebt, kun je daar gewoon gebruik van maken. Daar wordt behoorlijk gebruik van gemaakt in Nederland.
En dat zijn altijd meteoren of mogen dat ook andere objecten zijn? Ik heb laatst eens een keer geloof ik ergens iets opgepikt dat je het zelfs via een vliegtuig kunt doen.
Nou, op 2 meter gaat dat niet zo heel geweldig, maar op 23 centimeter wel. Ik heb ook een Schotse zender natuurlijk, GM4CXM. Zodra die het treft, dan wil hij dat proberen. En heeft hij ook een programmaatje waar je ziet welke vliegtuigen overal vliegen. Dan moet je je antenne zo zetten en dan kun je precies er tegenaan scannen. Dat gaat heel goed. Maar op 2 meter is het hoofdzakelijk meteoren.
Ja. Oké, dus dat begint ook een klein beetje bij 2 meter en gaat dan in frequenties omhoog tot en met? Waar houdt het op?
Meteorscatter, ja, het is veelvuldig op 70 centimeter gelukt. En onlangs zijn de eerste successen op 23 centimeter geboekt. Dat is wel heel grappig. Dat is wel heel hoog, hoor. Want de ionisatiegraad is wel behoorlijk, maar toch niet zodanig dat je... Nou, 70 centimeter, dat is wel heel moeilijk, hoor. En 23 centimeter is dus echt extreem.
Ja, maar er hangt ook iets in mijn achterhoofd dat je voor dat soort dingen nog behoorlijke vermogens nodig hebt.
Ja, zeker, ja. Ja, op die frequenties zeker. Dit op 23 centimeter praat ik ook over OK1 DFC. Die heeft een 10 meter schotel en 1,5 kilowatt. Mm-hmm. Wow. Ja, kijk, dan hoor je waarschijnlijk wel wat.
Ja, dan gaat het licht thuis even uit, inderdaad. En op twee meter?
Op 2 meter, ja, dan gebruiken de mensen doorgaans toch gewoon legale vermogens. Dat gaat prima. Er zijn zelfs heel veel stations in Oost-Europa die gewoon met barefoot... standaard transceivers, van die Jezus dingen, IC7000, 50 watt produceert dat op 2 meter, dat gaat prima.
Als je er nou eens een keer een beetje een beeld bij wilt hebben, wat zou dan de beste benadering zijn? Moet je dan bijvoorbeeld eens een keer in Dwingelo gaan kijken? Of wat is dan wat de handigste?
Een meteorscatter.
Ja.
Ja, dat is vrij lastig eigenlijk om daar een beeld van te krijgen. Dat is, het aardigste is denk ik... om te zeggen, wat zijn dat voor dingen? Ga straks in augustus, rond 12 augustus, naar boven kijken als het een beetje helder weer is. Dan zie je eigenlijk vrijwel altijd wel Perseïden. Dat zijn zeer indrukwekkende meteoren om te zien. Soort hele felle lichtsporen trekken die langs de hemel. Ja, dan denk je van jeetje, wat gebeurt daar? Iedereen kan zich voorstellen als het licht geeft. Ja, dan is er toch ook misschien wel ionisatie gaande. Dan kan ik tegenaan reflecteren met een radiogolf. Dat is eigenlijk het beeld wat je erbij neer moet zetten, denk ik. En het aardige wat ik ervan vind is dat... Daardoor ben ik ook heel veel te weten gekomen over... Wat zijn meteoren eigenlijk? En waar komen die vandaan en zo?
Kijk eens aan. Als ik je zo hoor praten, dan denk ik van... Je gaat ook nog jaren verder met het meteorscatter van.
Ja, dat houdt niet op. Dat gaat niet meer over. Nee, ik vind het veel te leuk.
Hartstikke
leuk. Ja, dat is ook omdat ik, nogmaals, ik doe er ook heel veel kennis mee op van de astronomische dingen van rond meteoren. En dat vind ik leuk. Ja.
Het lijkt me heel handig dat we in de toekomst gewoon nog eens een keer weer uitnodigen. En wellicht in de toekomst nog weer eens een keer een vervolg maken op dit gesprek. En,
nou ja, elke je bent van harte welkom.
En elke keer weer een stukje van jouw kennis weten te delen.
Is goed.
Hey, hartstikke bedankt voor dit interview en wellicht tot de volgende keer.
Oké, graag gedaan.
International QRP Collection door George Dobbs, Golf 3 Romeo Juliet Victor en Steve Tellinius Lowe, 9M6DXX. QRP, oftewel zenden met laag vermogen, minder dan 5 watt, wordt wereldwijd door veel radioamateurs beoefend. Omdat bij QRP-enthousiasten het zelf bouwen nog erg populair is, wordt er ook veel over gepubliceerd. Er zijn zelfs tijdschriften die alleen aan QRP zijn gewijd. De samenstellers van dit boek hebben vanuit de hele wereld artikelen verzameld en gebundeld. Het boek bevat artikelen uit bekende tijdschriften zoals QST en Radcom, maar ook uit minder bekende uitgaven, aangevuld met originele artikelen. Behalve artikelen over zelfbouw worden ook QRP-theorie en de bediening van een QRP-station behandeld. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan QRP-theorie. Zo wordt de vraag behandeld hoe ver we kunnen komen met minder dan 1 watt uitgangsvermogen. In een paar extra artikelen wordt aandacht besteed aan de communicatie gedurende de Slag om Arnhem in 1944. De Engelsen gebruikten een draagbare WS-68 transceiver, AM gemodelleerd, op 2 MHz met een vermogen van 0.25 watt. De communicatie verliep slecht. Dat was een van de redenen van het mislukken van de landingen. Een groep Engelse amateurs heeft met moderne QRP-apparatuur proeven gedaan rondom Arnhem om oorzaken van het falen van de verbindingen te onderzoeken. De modulatievorm en de slechte afstraling van de WS-68 worden als mogelijke problemen genoemd. QRP is niet alleen met zelfbouw, maar uiteraard ook met commerciële transceivers mogelijk. Voor diverse transceivers, zoals de IC703 en de FT817, wordt een aantal wijzigingen en uitbreidingen gegeven. Het grootste gedeelte van het boek is gewijd aan zelfbouw. Een groot aantal ontwerpen van QRP-zenders passeert de revue. De complexiteit varieert van een ontwerp met 1 transistor tot volwaardige SSB-zenders. Met 3 transistoren en wat andere componenten is een complete transceiver te bouwen die in een pepermuntdoosje past. Een paar artikelen zijn gewijd aan het ontwerpen en bouwen van een eindversterker voor het QRP-vermogen van 5 watt. Ook een aantal meetinstrumenten en accessoires wordt beschreven. De artikelen bevatten duidelijke bouwaanwijzingen en waar nodig ook printontwerpen. Hoe in de praktijk met QRP-apparatuur kan worden gewerkt, komt in het 5e gedeelte aan bod. Verbindingen maken, te voet, rijdend op fiets of varend, wordt beschreven. Een aantal QRP-amateurs beschrijft hun ervaringen en dan liefst vanaf ruige locaties, zoals vanuit Ierland of Australië. Om met QRP goede resultaten te krijgen, moet veel aandacht worden besteed aan de operating practice. Het laatste hoofdstuk bevat een aantal beoordelingen van commerciële transceivers en accessoires. Voor de zendamateur, die graag werkt met laag vermogen en de apparatuur daarvoor bij voorkeur zelf bouwt, is in dit boek veel wetenswaardigs te vinden. International QRP Collection kost ongeveer €15 en is een uitgave van de RSGB.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Tjeu.
Ja, Barry.
Ik zie een brief hier langskomen dat het per het tweede kwartaal van overheidswegen verboden wordt om gecodeerde berichten uit te wisselen.
Ja. Bij automatische telegrafie en databeeldoverdracht waarbij technische belemmeringen het onmogelijk maakt de voorgeschreven regelmaat radio roepnaam uit te zenden. Ja, zo gaat het dan maar verder, hè. En dan eindigt het. Informatie mag niet versleuteld verzonden worden.
Dus dan vanaf het tweede kwartaal geen morsen meer?
Nee, ze begrijpen het niet meer.
Nou, ik ben ook nog aan het leren en een beetje op snelheid aan het komen met morsen, maar dat kan ik dus wel ophouden.
Maar je hebt toch genoeg andere mogelijkheden? Packet, JWST, Whisper, je noemt het maar op.
Ja, maar daar heb ik geen 2 jaar voor zitten oefenen.
Nou, er zijn mensen die doen dan langer over voor die spullen werkend zijn.
Maar goed, als dit waarheid is, dan betekent dat dus dat het zometeen in de lage stukken van de banden stil gaat worden dus.
Ja, het is gestopt bij de scheepvaart, de 500 kilohertz is stil geworden. En nou worden de onderste stukken van de amateurbanden ook heel stil.
Nou goed, het lijkt me nieuws. Vandaar dat we het ook maar mee moeten nemen in deze uitzending van PI4AA dus.
Ja, nu mag het nog, maar einde van het kwartaal is het voorbij. Dan wordt het stil op de CW-band.
Oké, nou luisteraars, gebruik nog even je kans. Maak die laatste CW-verbindingen nog. Sommige mensen die zijn nogal happy met het maken van een first. Wellicht dan komt het maken van een last dus nu in beeld. Heel veel succes zou ik zeggen.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: wat is de golflengte van de voor radioastronomen zo interessante waterstofstraling uit het heelal? Dat is 21 centimeter. Het goede antwoord kwam onder andere van Wim, papa Alpha 3, Alpha, Kilo, Kilo. Van harte gefeliciteerd, een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Hoe heet het Mercy Ships project dat door de Sierra Leone de expeditie van 28 maart tot 18 april 2011, 9 Lima 5 Mike Sierra, ondersteund wordt? Stuur uw antwoord, voorzien van uw naam en volledig adres, voor 26 maart naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, prijsvraag@pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Meld u zich zometeen ook even in op 40 of 80 meter. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 24 maart en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 7 april. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website www.pi4aa.nl en op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven, PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 10 maart 2011.